Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het is niet sexy, je scoort er niet mee.
Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger.
Elke 8 tot 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood door haar partner of ex-partner.
Hij heeft met een hamer de deur in gegooid. Ik heb de foto's gezien van na de daad. Gewoon horror. Overal bloed.
In een nieuwe podcastserie van De Telegraaf onderzoek ik, Saskia Belleman, waarom het zo vaak misgaat achter de voordeur en hoe het beter kan.
Want ja, wie is de volgende? Als om de 8 dagen iemand wordt vermoord.
Zij is van mij. Nu overal te beluisteren.
Dit is het land van Lierduk.
Mensen die zeggen, Poetin is een held en zo. En Poetin bla, maar oh, Poetin is geweldig. Zo, die zijn helemaal gek.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
En dan gaat Poetin natuurlijk zeggen, luister eens, als jullie oorlog willen, nou hier heb je het, want hij is dus die invasie begonnen. En als jullie actief gaan meedoen aan die oorlog met militairen, ja, dan moet je de nucleaire optie niet uitsluiten. Dat is wat hij heeft gezegd.
Met Lierduk en Roel den Outer.
Hey Wiert, welkom. Heftige gebeurtenissen vandaag. Tjongejonge, we hebben net het bericht binnengekregen over een brandbom die tegen de Israëlische ambassade aangegooid zou zijn in Den Haag. Mm-hmm. We hebben allerlei serieuze instituten die waarschuwen dat de oorlog met Rusland uit de hand gaat lopen en dat Poetin de NAVO NAVO-landen binnen gaat vallen. Dus we hebben een hoop te bespreken. Maar laten we even beginnen met Den Haag, want dat klonk even heel erg serieus.
Ja, er schijnt dus iemand een Molotov-cocktail tegen de ambassade te hebben gegooid. Een brandend voorwerp althans. En ja, dat is toch wel schrikken, want ik heb even met mijn bronnen daar in de ambassade geappt. En ja, die zaten dus in een safe room. Ja. Kwamen ze net weer uit toen ik met hen appte. En zei, ja, ze weten ook nog niet precies wat er nou, ze hebben niet echt een clear picture zoals het heet van wat er nou precies gebeurd is. Maar er is een verdachte aangehouden en de politie had die Johan de Witlaan afgezet. En er is dus inderdaad een brandend voorwerp gegooid. Dat heeft de politie Den Haag ook bevestigd.
De ambassade is heel erg goed beveiligd. Hè? Ik ken die situatie daar een beetje. Dat is echt wel.
Ja.
Daar kom je niet ongezien langs. Als je iets gooit, dan helemaal ben je in de picture.
Ja, in de Israëlische ambassade, überhaupt alle Israëlische Joodse instanties in de wereld zijn, althans in een groot deel van de wereld, zijn natuurlijk heel goed beveiligd. Ja. Als je in Duitsland komt bijvoorbeeld, staat over altijd gewoon 24/7 bewaking bij synagoges. Nou, Nederlandse Joodse scholen, synagoges en zo natuurlijk ook. Hè. Je hebt die eigen organisaties van de Joodse gemeenschap. Organisatie van de Joodse gemeenschap die de beveiliging voor zijn rekening neemt. En zo'n Israëlische ambassade is natuurlijk ook heel goed beveiligd. Dus dat er dan toch iemand doorheen kan die dan zo'n motorcocktail gooit.
Stop maar even next level als ik dit zo hoor.
Ja, en het is natuurlijk voor de Israëliërs ook weer een signaal dat ze altijd moeten oppassen. Maar goed, dat is ook altijd, dat zit gewoon in hun genen. Ik bedoel, als ze iets organiseren en je gaat naar zo'n bijeenkomst, dan wordt niet de plek bij openbaar gemaakt waar die gehouden wordt, of altijd geheim gehouden. Je krijgt dan op een gegeven moment een e-mail van oké, het is daar en daar, maar je mag het niet aan de grote klok hangen en zo. Dus ja, die bijeenkomsten zijn op quasi geheime locaties. En dat heeft ook een reden. En als je daar dan komt bij zo'n bijeenkomst, staat er gewoon zware beveiliging. Staat altijd politie. Maar er staat ook hun eigen beveiligingsdienst en zo bij leven en welzijn. Die is daar dan ook aanwezig. En dus je moet altijd door een cordon van veiligheidspersoneel. Ja, zo is het met de Joden in Nederland. Hoewel, en in andere landen. Hoewel vaak de indruk wordt gewekt dat juist niet zij, maar de andere groep, met wie zij nu een conflict hebben. De Palestijnen, die dan worden gesteund door Arabieren en gesteund door moslims. Dat die het heel moeilijk hebben. En dat die altijd erg bewaakt moeten worden. En niet zonder veiligheidspersoneel over straat kunnen. Maar is wel gebleken tijdens de grote demonstraties na 7 oktober. Ja. Toen ze met massaal de straat op gingen. En ook onlangs nog, toen ze in een optocht door Amsterdam trokken. En zij niet alleen werden lastiggevallen door niemand, maar ze werden zelfs gefaciliteerd door de politie met, ik meen, 8 busjes of 8 auto's. En zo mochten ze schreeuwend en toeterend door Amsterdam trekken om hun solidariteit met Hamas daaraan uiting te geven.
Ja.
Een terreurorganisatie, hè, Hamas. Ja.
We gaan het straks hebben over de informatieoorlog rond die voedselvoorziening bij Gaza.
Ja.
Dat is ook een onderwerp wat de laatste dagen weer opgekomen is. Maar laten we eerst eventjes beginnen met Rusland. Hè? Want dat is eigenlijk ook wel brekend nieuws vandaag. Het Institute for the Study of War waarschuwt dat er binnen 2 jaar al een oorlog dreigt. Poetin zou NAVO-landen binnen willen gaan vallen, zeggen zij. En ook er is nog een ander instituut, dat heet de Foundation for Defense of Democracies. Ik had er nog niet van gehoord. Maar de Wall Street Journal die citeert die organisatie. En die zeggen dat Servië en Kosovo op het punt staan binnengevallen te worden door Rusland. Ik vind dat nogal verontrustende berichten, als ik dat zo eventjes achter elkaar oplees.
Ja, je kunt je natuurlijk vragen waarop ze zich precies baseren. Want ik heb naar Poetin geluisterd en vooralsnog heeft hij telkens gezegd dat er geen enkele intentie is om een NAVO-land binnen te vallen. En integendeel zelfs. Maar het is wel zo dat na Poetins herverkiezing, al heel snel, afgelopen week namelijk, het ministerie van Defensie is begonnen om die strijdkrachten te hervormen. Althans, te saneren en daar hele nieuwe troepeneenheden aan toe te voegen.
Ja.
Komen er iets van 2 nieuwe grondeenheden. Meer dan 80.000 mensen en 30 nog meer brigades. Dus ze krijgen nieuwe brigades en ze krijgen nieuwe divisies. 16 brigades, 14 divisies. Waar ze de mensen vandaan halen, ik heb geen idee. Want daar komen in totaal zo'n 14 divisies. Dan heb je het over, in de Russische divisieaantallen heb je het dan over honderdduizenden mensen.
Ja.
Dat is heel vreemd. Ik bedoel, zoveel. Je vraagt je af waar ze die mannen in die leeftijdscategorie vandaan halen. Maar goed, het kan wel heel bedreigend overkomen natuurlijk. Kijk, als je vanuit Poetins perspectief kijkt, dan kijk je van, wat is er nou gebeurd die afgelopen jaren? Nou, Oekraïne is losgeweekt uit de Russische invloedssfeer. Oekraïne wil bij de NAVO horen, bij de EU. NAVO en EU en Nederland ook in het bijzonder leveren hulp en steun en ook militaire steun aan Oekraïne onvoorwaardelijk. Dus daar zijn niet eens de voorwaarden aan worden daaraan gesteld om te gaan onderhandelen met Rusland bijvoorbeeld. Dus gewoon, wij tekenen een 10 jaar verdrag met de Oekraïne om hen militair te steunen. En de Franse president Macron die begint over grondtroepen naar Oekraïne te sturen. En op de Franse tv zie je dan zo'n generaal of zo'n andere militaire expert. En die begint al helemaal te filosoferen over waar die grondtroepen dan, 20.000 man of zo, waar die dan gestationeerd zouden moeten worden. Nou, ergens aan de Dnieper, die rivier. Als je dat ziet vanuit Rusland, dan denk je natuurlijk, oh, dat is best wel offensief. Die Westerlingen, hè, die NAVO, die gedragen zich nu niet als een defensief bondgenootschap, maar als een offensief bondgenootschap. Ja, daar moeten we tegen weren. En dan gaat Poetin natuurlijk zeggen, luister, dus als jullie oorlog willen, nou, hier heb je het, want hij is dus die invasie begonnen. En als jullie actief gaan meedoen aan die oorlog met militairen, ja, dan moet je de nucleaire optie niet uitsluiten. Dat is wat hij heeft gezegd.
Yep.
En in de ogen van deze deskundige analisten betekent dat kennelijk dat Poetin uit is op een oorlog met de NAVO. Maar kijk, ik hoor dus heel veel mensen dit zeggen. Hè? Stoltenberg van de NAVO heeft dit gezegd, dat er een oorlog met Rusland zit aan te komen die
wel
tientallen jaren kan gaan duren. Een Deense minister van Defensie of Buitenlandse Zaken heeft dit ook gezegd, van er komt een oorlog aan met Rusland. En dan denk ik, oké, misschien hebben zij intel, zoals het heet, informatie die wij niet hebben. Wij kunnen ons alleen maar baseren op wat ik zie uit die toespraken van Poetin. En die totaal gestoorde Medvedev, die ook zijn adjudant is. En die ook president is geweest en premier. Ze wisselde telkens die rollen. Die met Medvedev is helemaal doorgedraaid. Een soort enorme havik geworden. En die gaat dan, hè, zoals laatst in Sochi, voor een screen staan. Waarop heel Oekraïne is weggevaagd. Er is een kleine romp Oekraïne rond Kiev blijft dan over. En de rest is van Rusland.
En Polen.
En de Polen mogen ook nog wat hebben. En ik meen Roemenië en Hongarije mogen ook nog wat hebben en zo. Maar dan denk je, kijk, die Poetin die zal wijzen dan die Medvedev. Oké, vervolgens kijk je, hoop je dan. Naar die talkshows op die Russische tv, waar ook allemaal totaal gestoorde in mijn ogen types zitten, zoals die Salavjov en die dame met die Armeense achternaam, die van Russia Today was en zo, die ook telkens zitten te speculeren over atoombommen op Parijs of Londen.
Oorlogshitsen is dat.
Totale oorlog, totaal krankzinnige oorlogshitserij. Ik bedoel, dan kom je eigenlijk nergens in de wereld kom je die tegen. Nee. Hoogstens in onder heel erg krankzinnige guerrilla groepen in Afrika of zo. Weet je wel, waarvan je denkt, oh, dat is een of andere gewoon waanzinnige type aan het staat daar aan het hoofd. Die dan zijn volgers ophitst. Dus het is zo wel heel erg merkwaardig natuurlijk dat er dus een statelijke actor is, waar je mensen als die Medvedev en bij de staatstelevisie mensen als die Salavjov en die anderen op deze manier aan het woord ziet komen. En kijk, op het moment dat je dat dus echt serieus gaat nemen, dan kun je denken, ja, ze zitten echt naar een oorlog met NAVO-landen toe te werken. Alleen, ik neem eigenlijk in al die kwesties alleen Poetin serieus. De rest zie ik als gewoon puppets, marionetten. Dat geschreeuw van die Salavjov en zo is ook een soort van entertainment geworden voor de Russen. En ook een soort manier om hun enorme minderwaardigheidscomplex ten opzichte van het Westen te botvieren. En helemaal de vrije loop te laten door te zeggen, ja, we kunnen jullie kapot maken. We kunnen jullie helemaal kapot schieten. Terwijl die gast die heeft zelf allemaal huizen in Italië en zo, weet je wel. Jij zijn inmiddels geconfiskeerd, daardoor is hij natuurlijk ook nog woedender. Ja. Simonjan heet ze volgens mij. En dus dat neem ik niet zo serieus. Maar ja, deze experts en deskundigen misschien wel. Of het komt ze goed uit natuurlijk. Het komt natuurlijk dat militaire, industriële establishment heel goed uit als er een dreiging zou zijn vanuit Rusland, omdat ze dan heel veel wapens kunnen gaan leveren. De NAVO die komt eindelijk op orde, militair, financieel. Er zijn heel veel mensen die krankzinnig veel geld verdienen met verkoop van wapens wereldwijd. Ja. Dus heel veel mensen worden er heel rijk van. De Amerikaanse economie die draait daar ook goed door, doordat er nou zoveel wapens moeten worden gemaakt. En zo.
Duitsland
en
ook.
Duitsland verkoopt dat deel van wapens. Hè. Duitsland wijst altijd met het vingertje naar de rest van de wereld. Ja, je moet dit en je moet dat.
Goede zaken. En andere bedrijven.
Ondertussen, ik heb er wel een stuk over geschreven toen daar correspondent was. Je wil niet weten hoeveel. Ze zijn iets over de derde of vierde wapenverkoper in de wereld.
Ja.
En dus.
Dat kan allemaal wel waar zijn, maar durf jij het risico te nemen?
Om te zeggen, dit gaat niet gebeuren.
Nee,
ik luisterde net, want dat doe ik altijd als ik hier naartoe ga. En naar Sven Kokkelman, dat zat Jesse Klaver. En die werd hier ook met die vraag geconfronteerd. En die zei, en toen dacht ik, daar zegt hij toch wel eens een keer iets zinnigs. Meestal niet, maar nu wel. Die zei, ik wil niet voor mijn rekening nemen dat Rusland dit niet gaat doen. Maar ik wil ook niet voor mijn rekening nemen dat ze het wel gaan doen. Alleen je moet er wel op voorbereid zijn. Dus je moet je krijgsmacht updaten. Ja. Zodat je in ieder geval voorbereid bent op een eventuele aanval.
Ja.
Kijk, wat ik wel moet toegeven is dat ik destijds, 2 jaar geleden, ook niet had gedacht dat Rusland Oekraïne zou proberen binnen te vallen in een poging om ook Kiev in te nemen. En dat leken ze aanvankelijk. Ik dacht, ze gaan die Krim natuurlijk sowieso verstevigen, hun militaire aanwezigheid. En ze gaan Donbass en wat zij Novorossiya noemen. Daar gaan ze destabiliseren en daar sturen ze militairen naartoe. Toen stond er opeens een hele kolonne richting Kiev.
Ja.
Nou,
was niet de beste kolonne die ze hadden. Maar
precies,
toch?
Dat vond ik dus ook zo verbijsterd. Omdat,
het operette was het.
Omdat ik ook dacht, ja, maar dat kunnen de Russen helemaal niet immers. In principe lukt hun dat niet. Dit soort operaties, als ze die aangaan, dan na een paar dagen, dan is het altijd politieleskak vsegda, zoals Tjerno Meerden zei. Gatile palutje, politieleskak vsegda, dat betekent, we wilden het beter doen, maar het ging zoals altijd. Dus gewoon waardeloos.
Ja, dat wordt wel deprimerend.
Ja, precies. Ja. En dat is een typische uitspraak voor
Russen.
Die omschrijft gewoon Rusland zo precies goed, weet je wel. Van, ze hebben wel goede bedoelingen, ze willen het beter doen en zo, maar het is altijd hopeloos.
Tragisch.
En dan,
komisch bijna, maar het is echt tragisch.
Nou ja, en dat zei ik destijds ook toen ze binnenvielen. Zei ik, ja, je zult zien, Je zult zien, ze doen nu zo'n poging die mislukt. En dan gaan ze vervolgens weer over tot wat ze wel kunnen. Namelijk gewoon met artillerie vanuit de verte de boel helemaal plat gooien. Ja. En dan naar binnen trekken. Maar je kunt het moeilijk vanuit Rusland Kiev helemaal plat gooien. Dan moet je echt raketten gebruiken en zo. En als je dat doet, ja, dan staat de hele wereld op zijn kop natuurlijk. Dus dat deden ze niet. Maar wat ze deden wel, wat ik al dacht, van ja, die gebieden die ze wilden hebben, die zijn ze natuurlijk helemaal gaan ruïneren, zeg maar. Zoals ze altijd doen. En dan trekken ze binnen en dan zeggen ze, kijk, en planten ze een vlag op ruïnes, ja, op bakstenen. Er is helemaal niemand meer. Totaal lege vlakte, net zoals Berlijn destijds. En dan zeggen ze, kijk, wat een geweldige overwinning. En er is niks meer. Nee. Nou, dat Berlijn is wat zij doen.
Berlijn is ook best goed herbouwd, maar dat kost tientallen jaren.
Ja, en dat is natuurlijk niet herbouwd door de Russen, maar door de Trumevrouwen. Nee. Ja. Kijk, dus
maar zo'n tactiek van de verschroeide aarde, dat levert eigenlijk helemaal niks op.
Nou, het levert alleen op dat je je eigen veiligheidsgordel uitbreidt. Dus ja, dat je
vlag een stukje verderop kan neerzetten.
Ja, dus dat je zelf je iets meer beschermd voelt tegenover eventuele aanvallen vanuit het Westen. Maar dat hier nu gespeculeerd wordt dat in 2026 Rusland een NAVO-land zou aanvallen. Nou, ik wil het niet uitsluiten, maar ik wil het ook niet voor mijn rekening nemen. Zoals Jesse. Dus ik stem in met Jesse Klaver. maar ik heb ook altijd gezegd van luister, het is wel goed als de NAVO inderdaad zo krachtig is, dat je wel in staat bent om je eigen invloedssfeer te verdedigen en te bewaken. Omdat wij wel het enige, de westerse hemisfeer, zoals ze zeggen, is wel ongeveer de enige gebied in de wereld waar democratie en vrijheid en een soort van liberale markteconomie bestaan. En die liggen onder druk, hè, vanwege de islam die we binnen hebben gehad, en vanwege woke en vanwege allemaal linkse fantasieën en gedoe en linkse voorkeuren voor censuur en zo en al dat soort shit. Maar het is niet, het is onlogenbaar dat Noord, het is ook maar een heel klein deel, hè, Noordwest-Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Nou, dan heb je wel zo ongeveer gehad. Dat daar een soort van functionerende liberale
democratieën
bestaan. En al in het zuiden, en in Latijns-Amerika zou je denken, nou ja, weet je, dit is toch andere koek. Dus dat is heel kwetsbaar en heel uitzonderlijk in de geschiedenis ook.
Maar dat is niet iets wat we op willen geven.
Dat willen we helemaal niet opgeven. Ja. Mensen die dat denken en mensen die zeggen, Poetin is een held en zo, en Poetin bla, en oh, Poetin is geweldig. Zo, die zijn helemaal gek. Want die beseffen niet dat wat ze daar opgeven en wat ze binnenhalen, dat veel erger is dan wat zij bereid zijn op te geven. Je bent toch gestoord als jij je liberale democratie die wij hier hebben, ondanks alle toestanden die het ook met zich meebrengt en alle, zeg maar, gebreken ervan, dat je die zou willen opgeven te willen van een autocratie zoals die in Rusland of China of zo. Ik heb bij Japan kan me nog iets voorstellen, of Zuid-Korea. Maar dus moeten wij onze democratie ook tot de tanden toe bewapend beschermen. En daar ben ik het dus helemaal mee eens. Ook al erg ik me altijd dood aan die militaire commandanten die dan weer aanschuiven bij talkshows en zo, die alleen maar in oorlogsretoriek kunnen praten. En
ja, maar soms moet je zo praten om mensen achter je te krijgen.
Ik
denk dat mensen wel een beetje bang moeten worden. Wat denk je? Snap jij dat mensen bang worden nu met dit soort berichten?
Want nou, mensen zijn al bang. En dit soort berichten maken ze heel bang.
Ja.
Dat klopt, ja. En ik snap het ook heel goed dat mensen hier bang van worden. Want het is natuurlijk, dit klinkt gewoon heel bedreigend. En we hebben natuurlijk wel gezien in het verleden dat Poetin bereid is om gewoon op massale wijze militair geweld in te zetten. Hè? Ja. Dat heeft hij in Tsjetsjenië gedaan, in Georgië, in Syrië, in Oekraïne nu.
Ik was laatst in Avdiivka, had hij om dat dorpje te bevrijden 17.000 mensen gewoon door de slagersmolen laten halen. Poetin, tenminste, dat waren de schattingen. Dat zijn natuurlijk bizarre aantallen. Je kan je afvragen hoe lang je dat volhoudt als je maar vooruit blijft lopen, maar
nou, kennelijk hebben ze nog voldoende mannen om in ieder geval die nieuwe brigades en divisies samen te stellen. Kijk, dit soort waarschuwingen gaan twee kanten op natuurlijk, wat ik eerder zei. Het zullen ook aansporingen zijn Of ze zullen ook bedoeld zijn als aansporing aan overheden en aan regeringen om defensie serieuzer te nemen. Ja. En,
maar ja, om het nog even één keer in perspectief te zetten. Het leger van Rusland stelt wereldwijd natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo heel veel voor. Hè?
Nou ja, wij zijn natuurlijk veel sterker als NAVO. Ja. We geven ook veel meer uit nog steeds dan de Russen uit.
Alleen Europa geeft al meer uit dan Rusland uitgeeft. En als je dan Amerika erbij optelt.
Ja, dus dat is superieur natuurlijk. Alleen
het weer over die Bradleys. Er waren er 10 of 20 kapotgeschoten in Oekraïne. Maar er staan er gewoon 4000 in Amerika.
Ja.
Dus als die Amerikanen zich echt boos zouden maken, dan zetten ze schepen vol met van dat soort apparaten. En dan lijkt het mij redelijk snel beslist.
Ja, ik zie ook helemaal niet hoe een conventionele oorlog tussen Rusland en de NAVO, hoe Rusland daar als winnaar uit de voorschijn zou kunnen komen. Ik zie alleen maar of dat leidt tot totale destructie. Ja. Dus ze vallen NAVO-land binnen. Artikel 5 gaat gelden, hè? 1 voor alle, alle voor 1. Dus dan gaat Rusland wordt aangevallen door de NAVO. Of terug aangevallen door de NAVO. Nou, dan heb je natuurlijk al heel snel de enorme escaleren. Kom je in een enorm escalerende dynamiek. En dan kom je aan de grens van atoomwapengebruik en zo. Dat is een soort van zelfdestructie van Rusland gaat het dan worden. Dus, wat is het alternatief dan? Nou, gaan destabiliseren. Dus dat ze bijvoorbeeld de Russische gemeenschap in Estland, die massaal pro-Poetin heeft gestemd, zag ik. Ja. Die mochten daar ook stemmen. En dan zie je allemaal van die oude dames en mannetjes. Zag ik, ben voor Poetin.
Ja, want, heb jij een pensioen nog waarschijnlijk uit Moskou?
Nou, dat soort dingen zou goed kunnen. Maar bovendien, ze hebben gewoon solidariteit, voelen ze met het Kremlin. Dat je dus via die gemeenschappen dan dat soort landjes gaat ondermijnen. En dat je hoopt op een soort van politieke invloed naar de verkiezingen in juni in Europa, omdat daar dan ook zeg maar Rusland gezinde partijen die ook of überhaupt pacifistische partijen het goed zullen doen. Dan kun je toch veel beter het op die manier spelen dan een land militair binnenvallen. Waarmee je eigen destructie zo ongeveer getekend is, denk ik dan. Dus ik zie de logica daar steeds niet van.
Ja, jij kent de geschiedenis van Rusland als geen ander, maar ja, die is toch heel vaak helemaal niet logisch.
Nou, dat is dus het punt natuurlijk. Het is een hele merkwaardige cultuur wel, waarin logica, net zoals in de, ook wel in de Arabische wereld trouwens, logica, feitelijkheden, oorzaak, gevolg en zo,
ja, voor ons,
op een lager niveau staan, laat ik het zo zeggen, dan voor ons het geval is. Minder rationeel, ook erg emotioneel en ook erg roekeloos. He, over de Tsjetsjeense oorlog gaat de mare dat Pavel Gratjov, die was toen minister van Defensie, die was jarig, iedereen was dronken. En dat ze toen ook hebben gezegd, nou weet je wat, davai, we gaan Grozny bombarderen en boem, daar gingen ze. Weet je wel, zo van, gewoon even vuurwerk voor het feest van Gratjov. Dat is misschien een soort legend, maar ik kan me heel goed voorstellen, omdat ik gezien heb toen ik daar correspondent was en daarna ook, hoe vaak dit inderdaad gebeurt, het totaal roekeloze besluiten worden genomen, die dan soms heel totaal fout uitpakken, op een ander moment dan weer ontstaan daardoor dus ook heel heldhaftige verhalen natuurlijk, omdat dan met groot gevaar voor eigen leven allerlei toestanden worden ondernomen. En nou ja, je kent het wel. Dus dat is wel het gevaar, dat je niet te maken hebt met een rationele tegenstander. Alleen ik heb Poetin uitgerekend. Poetin, daarom zeg ik ook altijd, weet waar je voor pleit als je pleit voor regime change in Rusland. Want als die Poetin weg is, die nog enigszins te lezen is en die voorspelbaar is en van wie je zijn essays kunt lezen over dit conflict bijvoorbeeld, waardoor je weet met wie je te maken hebt en met wat zijn doelen zijn, voor je het weet zit er een of andere
nog grotere gek.
Een of andere gast die dan een soort van messianistische, althans werkelijk messianistische opvattingen heeft over zichzelf. Ja. En die zegt van, hey, in de trant van Alexander de doek in en die zegt van, we moeten eerst de wereld vernietigen om tot een nieuwe. Ja, we moeten tot dat Eurasiatische Rijk, dat kan zich alleen vestigen als we de rest van de wereld hebben vernietigd. En we hebben het recht daarop, want wij zijn het uitverkoren beschaving. En dan krijg je dat soort ellende misschien. En zo gek is Poetin althans nog niet.
Jij hebt heel wat oorlogen meegemaakt, als correspondent ook. Er is vaak een soort van point of no return, hè, in een oorlog, dat je eigenlijk niet meer terug kan en dan moet je alleen nog maar vooruit. Maar is Poetin al zover?
Nou, dat denk ik niet, omdat op dit moment in Oekraïne is hij... Hij kan gewoon afwachten. Omdat Oekraïne krijgt niet meer de benodigde steun, niet de benodigde hulp. Ze zijn in het defensief in plaats van het offensief. Dat zomeroffensief wat ze hadden willen uitvoeren is mislukt. Oekraïne treft weliswaar nu ook in Rusland zelf doelen. Maar ja, je ziet Rusland onmiddellijk Kiev dan ook aanvallen, weet je wel. Zo, een soort van retaliation, denk ik. Ja. Van laten zien van als jullie te ver gaan, dan schieten wij gewoon raketten over op Kiev. En hij ziet ook wel dat Zelensky internationaal een steeds meer omstreden figuur aan het worden is. Omdat hij Zelensky die wil maar door blijven vechten natuurlijk. En die verlangt en eist steeds steun en militaire hulp van het Westen. Waardoor Poetin notabene heeft gezegd van je luister eens dat gezeur over onderhandelingen en zo. Daar ga ik helemaal niet op in. Want waarom zou ik gaan onderhandelen alleen omdat meneer Zelensky niet voldoende munitie heeft? En dat is natuurlijk wel... Hij heeft zelf dus ook de indruk dat hij achterover kan leunen nu. En maar dan waar het er uiteindelijk toe leidt, dat kan niemand zeggen. Ja. En wij als journalisten moeten dat ook niet zeggen, omdat we hebben hier geen belang. We zijn niet de lobby, we zijn niet de militaire lobby of de politieke lobby. We moeten gewoon kijken wat we zien. Nou ja, en dat hebben we net besproken. Ja. Dit is wat ik zie.
Nou, er zijn natuurlijk heel wat oorlogen geweest dat je op een ochtend wakker wordt en dat je opeens hoort, hey, er zijn toch onderhandelingen en ze gaan toch praten.
Ja, maar ik ben altijd meer verrast geweest door die ochtenden dat ik wakker werd en hoorde... Ze zijn binnengevallen. Hè? Met die Irak-oorlog bijvoorbeeld destijds. Toen de Amerikanen Irak binnenvielen. De lights.
Over Baghdad.
Precies. Ze hebben been illuminated. Yeah. The skies over Baghdad. Ja. En precies. Die correspondent van CNN was dat. Pieter Arnett.
Ja. Yeah.
En toen... ik herinner me ook heel goed die Tsjetsjeense oorlogen. Toen de Russen binnentrokken, toen het bericht kregen. Ze zijn nu binnengevallen. Georgië ook.
Maar die oorlogen zijn gestopt omdat Rusland gewoon won. Ze hebben die
eerste oorlog verloren ze dus. Ze moesten onderhandelen. Toen kwam die generaal Lebed nog als een soort van onderhandelaar uit naar buiten. En die tweede oorlog heeft Rusland gewonnen. Daar hebben ze die Kadyrov daar neergezet. Die vriend van Ruud Gullit en Tom Sauer.
Die gruwelijke dictator.
Mag ik niet zeggen, hè? Voor wie de zoon van Dirk Sauer nog getolkt heeft.
Ja.
Dirk die zo anti-Poetin is en anti het regime en zo. Zijn eigen zoon die tolkt in het meest afgrijzelijke boevennest van Rusland, namelijk Tsjetsjenië, voor Ruud Gullit. Ja. Ik bedoel, maar dat bedoel ik dus. Ik bedoel, het is zo surrealistisch af en toe dat land. Dan is dat dus echt een boevennest. Dat Tsjetsjenië. En die Kadyrov is een van de grootste schurken uit de moderne geschiedenis daar. Maar die heeft dan een voetbalclub. En dan huurt hij Ruud Gullit in. Die allerlei alimentatie moet betalen volgens Derksen en co. En wie gaat er dan vertalen? Van de zoon van Dirk Sauer.
Ja.
En wie zit een paar jaar later de hele tijd aan talkshows tafels in Nederland om te waarschuwen dat Poetin zo verzekerd is? Dirk. Ik bedoel, als het een film zou zijn, dan zou je denken, huh? En dat zou het ook grappig zijn, toch? En je zou denken, wie bedenkt zo'n script? De voormalig voetballer van het jaar, wereldvoetballer van het jaar, Gullit, die in die Caucasus gewoon aan het verdrinken is eigenlijk. Ja. En, maar goed, dit is allemaal...
de slechtste beslissing van zijn leven geweest, hè? Denk ik, om daar te gaan trainen.
Het is wel zijn slechtste club geweest, denk ik, toch?
Hij was toch trainer daar, ga je niet spelen.
Nee, hij was trainer, ja. En ze konden niet eens trainen in Tsjetsjenië. Ze trainden volgens mij bij Moskou of zo, hè? En dan, ik vraag me ook af hoe vaak hij dan naar uitwedstrijden is geweest. Dan moet je uren vliegen.
Ja, dat moet toch vreselijk zijn in Rusland, die competitie.
Dan voetbal je ergens in Rostov of in Volgograd of zo.
Daar is Quincy Promes gelukkig van bevrijd.
Ja, die zal wel blij zijn. Ja. Die hoeft niet meer.
Jongen.
Maar goed, daar gaan we niet over hebben. We moeten verder, Roel.
Ja, ondertussen hebben we in ons eigen land last van minions.
Ja.
In de Tweede Kamer. Het was eigenlijk
Heb je gekeken
weer,
ook?
Ja, stukjes heb ik gezien. Dit was eigenlijk wel weer een beschamende vertoning. Hoe lang heb jij het volgehouden?
Nou, ik heb wel een tijdje volgehouden. Maar ik vind Timmermans... Kijk, ik ben helemaal geen fan van Timmermans. En is al helemaal niet sinds GroenLinks met zijn partij is gefuseerd.
Ja.
Maar ik vond het we inderdaad erg slecht doen. Met twee vingers in de neus ging Wilders dat debat winnen.
Ja.
En dat vond hij zelf ook, hè?
Ja,
hij zei het nog te brengen.
Ja, blij dat ik zo op positie heb de komende jaren.
Ja.
Maar ik begrijp A niet waarom Timmermans zich niet beter voorbereidt. Of als hij dat niet doet, dat hij dan gewoon niet meer in dat soort debatjes meegaat. Want...
Kijk, als je weet dat je niet ad rem genoeg bent, dan moet je ook niet proberen te zijn. Want je weet, je verliest het altijd.
Ja.
Hè? En... Kijk, ik zit af en toe bij Vandaag in Sight. En ik heb Wilfried Gené, die heeft van mij dan een soort van iemand gemaakt die veel te serieus is. En niet ad rem, niet grappig en zo. Dus dan moet ik dat ook niet proberen te zijn.
Nee,
maar op het moment dat je dan gaat overcompenseren.
Ja, dan word je gepakt.
Precies, want hij is toch ad remmen.
Ja.
Of Johan zegt iets afgrijzelijks wat ik nooit zou zeggen. En dan denk ik, oh god, weet je, daar kom ik niet over. Of van de Gijp. Maar Timmermans doet dat wel. En dat is heel dom, omdat de ander is altijd grappiger dan hij. Zeker als het Wilders is. Wat die Wilders ook niet zien in een interruptie van Dassen. Hè, heb je die nog gezien ook?
Ja.
Waarin Dassen hem vraagt of Wilders dat... Wat zei hij ook alweer? Of Wilders zelf ook niet vond dat hij... dat iets heel erg aan hem slecht was of zo.
Ja.
We gaan het even opzoeken.
Ja.
En toen zei Wilders, wat wilt hij nou van mij dat ik daarop antwoord dan? Weet je wel? Dan gaat hij natuurlijk nooit ja op antwoorden. Dus, en toen die hele kamer ook helemaal dubbel en zo. En die Dassen die stond er in zijn hemd.
Ja, nou, die man heeft 90.000 stemmen gehad. Hij heeft nog twee zetels over en dan zo'n grote broek aantrekken. Dat ik
maar die krijgt hij ook aangereikt doordat hij dus avond na avond mag aanschuiven bij de talkshowtafels, hè?
Ja, en, nou, niet bij VI in ieder geval.
Nee, maar dat wordt natuurlijk ook niet beschouwd als serieuze politieke talk. Nou ja.
Hadden ze dat maar gedaan, want dan hadden ze misschien meer zetels gehaald. Partijen als
Volt. Ik denk dat Volt best wel zou willen aanschuiven bij Vandaag in Sight, maar dat ze daar niet door gevraagd worden. Nee, dat is heel raar dat hij zo'n belangrijke stem heeft gekregen in de Nederlandse media. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat in die Nederlandse media op die redacties heel veel jonge mensen zitten die eigenlijk heel erg pro-Volt zijn.
Ja.
En die dan denken, oh, die Dassen, die kan het allemaal goed zeggen. Hè?
Ja.
Die, wat wij denken, dat zegt hij, dus laten we hem uitnodigen. Ondertussen was ik even aan het zoeken naar wat hij nu wat gezegd heeft. Nou, iets van dat Wilders geen verantwoordelijkheid wilde nemen of zo. Nou ja, goed, de mensen kunnen ze zelf wel opzoeken.
Ja, we zijn inmiddels 4 maanden verder, hè? En schieten we iets op, denk jij?
Nou ja, er zijn nu 2 informateurs.
Ja, precies.
Keurig conservatieve snit.
Ja.
Ja. Ook die CDA die in het verleden heeft gepleit voor minder immigratie en een andere aanpak van de immigratie. Die voormalig topambtenaar. En dan Dijkgraaf natuurlijk van de SGP.
Ja.
Ik vind het schitterend om te zien dat de SGP een rol speelt in het hele politieke spel. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die voor wie dit een verschrikking is.
Ja, ja, ja.
Die conservatieve SGP van anti-abortus en anti-zus en de Nashville-verklaring en zo. En die hebben nu opeens een soort van politieke invloed. En dan zegt die Christoffer ook, kijk, dat is ook zo mooi. Die Henry Bontebal, die vond het maar niks dat die CDA dat het kabinet met Wilders gaat faciliteren. Ja, die Stoffer van de SGP zei, ja, we zijn niet zo zuur. Ja. Dus die vindt dat best. Dat vind ik dan zo prachtig.
Ja.
Dus dat hele, en ondertussen, kijk, het hele politieke spectrum is dus gewoon veranderd door die verkiezingen en zo. Alleen, zolang er geen regering is, dringt dat nog steeds maar niet door. Tot de media niet en tot het demissionair kabinet niet. Rutte reist nog steeds de wereld rond om zogenaamd wereldvrede te bewerkstelligen en Netanyahu te kapittelen. En zo, terwijl hij gewoon de missionair premier is. Dus het zou fijn zijn om als er eens een keer een kabinet kwam, zodat we van het demissionaire kabinet af zijn. En dat kan dan naar de geschiedenisboeken. Stoffige planken. En dan kunnen we opnieuw beginnen. En dan moet het kabinet moet natuurlijk het motto krijgen. Iets van heropbouw en... De wederopbouw 2.0, net zoals de jaren na de Tweede Wereldoorlog, want heel Nederland moet worden wederopgebouwd en in de stijgers. En dat moeten zij gaan doen en dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Dus hopelijk lukt het deze twee formateurs om daar in ieder geval enige versnelling in te krijgen.
Ja,
jaren van wederopbouw zou mooi
zijn. Als je nu je geld op zou moeten inzetten, zou je dan denken dat er iets gaat komen?
Gaan we die verkiezing af?
Ja, je denkt dat er echt iets gaat komen.
Ja, ik denk nu dat nieuwe verkiezingen. Ik denk niet dat we naar. Kijk, dat is wel ook omdat blijkt dat over links met Partij van de Arbeid GroenLinks geen kabinet te formeren natuurlijk. Dat ligt allemaal veel te gevoelig ook. Te veel antisemitisme ook in die partij. En dus het gaat niet gebeuren. Dus ik denk dat we nu gewoon afstevenen op een extra parlementair kabinet.
Ja, jij denkt dat die NSC-fractie de rug recht houdt en. Of zou die gewoon ook zelf helemaal de vrijheid krijgen om zelf voor en tegen te stemmen? Dus niet als fractie, als blok.
Ja, dat weet ik niet. Dat moeten we zien. Als ze Omtzigt woord houdt, dan geeft hij natuurlijk zijn fractie ook een grotere vrijheid daarin.
Ja.
En in quasi zijn nieuwe bestuurscultuur. Dus dat gaan we allemaal zien. Maar ja, ik bedoel, er liggen zulke immense problemen voor. En die moeten opgelost gaan worden. En er moeten oplossingen voor komen.
Ja, daar gaat links in ieder geval niet aan meewerken. Hè? Die hebben al gezegd van wat jullie ook voorstellen. We gaan toch gewoon tegenstemmen. Staat het in ons verkiezingsprogramma. Gaan we niet faciliteren.
Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik weet wel dat de links normaal gesproken nooit meestemde met de motie van de PVV.
Ja, ja, dat willen ze.
De principiële overwegingen.
Ja.
Oh, dat gaan ze gewoon voortzetten. Nou, fijn. Dan moeten we hopen dat die meerderheid in de Kamer voldoende is om al die besluiten wel te honoreren en wel door de Kamer te krijgen. Ja.
Nou, dus, dit is eigenlijk nog maar klein bier vergeleken met wat er allemaal voor gruwelijke dingen gebeuren in de Gazastrook en rond de Gazastrook. Er is de laatste dagen weer een hele discussie op gang gekomen over de voedselvoorziening voor de Gazanen. We worden al wekenlang bestookt in allerlei media met berichten dat er een hongersnood heerst en dat er heel veel mensen overlijden door het gebrek aan voedsel.
Ja.
Leon de Winter, onze columnist, die heeft gisteren een beetje voor opzien gebaard, zullen we maar zeggen, door te zeggen dat er eigenlijk genoeg vrachtwagens zijn en dat die allemaal de grens overgaan, maar dat daardoor intern gekrakeel net over de grens bij Hamas en ruzies en plunderingen, dat het eten gewoon de bevolking niet bereikt.
Ja, dus en daar viel iedereen overheen. Ja. Hè? Ook bij Vandaag in Site hoorde ik. Werd Leon niet meer serieus genomen en zo. Terwijl ja, en er is dan het rapport van de IPC. Hè? Die Food Security, bla bla, classification. Oh, dat Integrated Food Security Phase Classification. Dat zijn samenwerkende hulporganisaties. Onder andere voor Oxfam Novib, VN-organisaties, Save the Children. En daar staat in het rapport dat er maar liefst meer dan 1 miljoen inwoners van de Gazastrook worden bedreigd met hongersnood.
Yep.
En vooral die mensen die nu nog in het noorden zijn. En,
maar ik vind het lastig, wat moeten we geloven?
Dat is natuurlijk het grote probleem. Omdat we helemaal niet weten welke van die berichten nu precies kloppen en niet. En Leon de Winter die baseert zich op andere bronnen.
Ja, op de Israëlische overheidsorganisatie COGAT. Dat is de Coordination of Government Activities in the Territories. Dat is al een tijdje geleden ingesteld. Ja. En die moet de voedselvoorziening in Gaza en de Westbank controleren. Ja, zijn die betrouwbaar?
Nou ja, ze zijn in ieder geval niet minder betrouwbaar dan die cijfers van Hamas. En onze media baseren zich voor een groot deel op Hamas. En dat zijn dus leugenaars en terroristen. En die buigen natuurlijk alle cijfers naar hun hand. Verder is het zo dat Hamas voor zichzelf ook veel van die voedseltransporten opeist. En dan is gebleken dat voedsel gewoon voor veel te hoge prijzen ook deel daarvan verkoopt.
Ja, dat zagen we in beelden, hè, dat op markten daar voedsel te koop was voor enorme bedragen. En dat lijkt voedsel te zijn wat gratis is uitgedeeld. Maar
ja, er worden gewoon voedselconvooien geplunderd. Zowel door Hamas als daar waar Hamas dus, nou ja, waar een machtsvacuum is ontstaan. Ja, dan gaan natuurlijk andere gewapende groepen, want dat krijg je in de oorlog, die gaan die convooien plunderen.
Wat vind jij van die berichtgeving vanuit die Gaza? Want je ziet allemaal mensen, journalisten vanuit de Gaza die berichtgeving doen voor allerlei persbureaus. Hoe betrouwbaar is dat?
Nou, dat zijn allemaal Gazanen. En het nieuws wat je vanuit Gaza krijgt, dat zijn geen journalisten, het zijn burgerjournalisten, die noemen zich zo. En een deel daarvan is op 7 oktober gewoon meegetrokken met die terroristen. Ja,
maar daar
zoals
baseren
we weten.
Een heleboel westerse media baseren zich op beelden en op mededelingen van die journalisten.
Ja, dat is dus ook hartstikke slecht. Dus je moet altijd een enorme slag om de arm houden. Kijk, ik ben in oorlog geweest inderdaad. Dus ik weet hoe het dan toegaat ter plekke. On the ground, zeg ze dan, ter plekke. En je weet hoe krankzinnig je gemanipuleerd wordt en dat cijfers niet kloppen. En als je ergens een bericht hebt gelezen en je gaat dan ter plekke zelf kijken, dat de helft van zo'n berichtgeving vaak gewoon aannames zijn, niet kloppen met de feiten, enzovoort, enzovoort. En dat is nu in Gaza natuurlijk in extreem is het geval. In een oorlog die zich afspeelt in een stads, stedelijke omgeving. En er wordt ook telkens gezegd, Israël pleegt een genocide. Nou, daar klopt natuurlijk ook niks van. Ten eerste, onder de dodencijfers die Hamas hanteert, daar zitten dus ook allemaal Hamas, terroristen, Hamas-strijders.
Er was een statisticus die dit weekend in de Daily Telegraph daar ook vraagtekens bij zette, of die cijfers ook wel echt kloppen.
Ja, want die statisticus die zijn nota bene dat het helemaal niet kan, die cijfers van Hamas. Als je kijkt naar de omgeving waarin zich dit afspeelt, als je kijkt naar het aantal strijders en en überhaupt de gevechtshandelingen, dan zijn deze aantallen aannames. En kijk, dat vind ik ook zo vreemd. In zeg maar, in bepaalde culturen is wordt helemaal niet met exacte cijfers gewerkt. Daar worden met grote aantallen gewerkt om aan te geven, het zijn er heel veel. Ja. Weet je wel, dan, 100.000.
1, 2 dan, veel.
Ja, precies, 1, 2 veel. Ja. En als je dus als militair analist kijkt naar deze aantallen en naar de vermoedelijke echte aantallen, dan blijkt dat Israël, de IDF, de Israëlische Defense Forces, eigenlijk heel restrictief te werk gaan, omdat het aantal burgerslachtoffers dat zij maken veel minder is dan dat je zou verwachten in een dergelijke omgeving.
Maar ook dat zijn weer cijfers van IDF, hè, van het Israëlische leger. Dus,
ja, dus we weten, kijk, dat zich daar een humanitaire ramp afspeelt. Ja, dat is duidelijk, maar die had zich er niet afgespeeld als 7 oktober zich niet had afgespeeld. Want dat is iedereen nu vergeten. Al die mensen die in Amsterdam, begeleid door de politie, in die kolonnes, in die stoeten, die tuterstoeten, de straat op gaan, die hebben het niet over 7 oktober, wat dit heeft uitgelokt natuurlijk. Bovendien, er zitten nog iets van 130 gegijzelden daar in die tunnels. Als Hamas die zou vrijlaten en Hamas zou zich overgeven, is de oorlog voorbij. Dan kan er zoveel humanitaire hulp naartoe als ze maar willen.
Demissionaire premier heeft zich erin gemengd. Hè? Dat het als het Israël nu doorzet in het laatste stukje, dan dreigt er een soort van, dan dreigen er maatregelen.
Ja, nou ja, dat is dus weer typisch Mark Rutte, die zich aan het positioneren is voor zijn baantje bij de NAVO. Die werpt zich dan op als een soort van vredestichter daar in het Midden-Oosten.
Dat zegt hij niet meer als demissionair premier van Nederland, maar
als lobbyist voor die baan bij de NAVO.
Omdat Amerika dit natuurlijk ook roept.
Nou ja, omdat Amerika ook roept tegen Netanyahu van nu moet je wel je een beetje gaan matigen en zo. Omdat ook er komen verkiezingen aan in Amerika. En Biden heeft er ook een heel groot electoraat dat niet per se pro-Israël is. Maar kijk, als wij dan lezen dat 3/4 van de Palestijnse bevolking nog steeds achter die aanval van Hamas staat op 7 oktober. Wat blijkt uit de nieuwe opiniepeiling van het Palestijnse Centrum voor Beleid en Onderzoek.
Ja, gefinancierd door de EU heb ik het even nagezocht.
Oh, kijk.
Ik weet niet hoe onafhankelijk dat is, maar dat lijkt me redelijk onafhankelijk.
Ja, het is het Palestinian Center for Policy Survey Research in Ramallah.
Ja, die doen de jaren 90 doen ze opinieonderzoeken in de, in, in de Gaza en in de Westbank.
Ja, nou ja, ja. En daar blijkt dus uit dat 71% van de Palestijnen in Gaza en op de westelijke Jordaanoever, die steunen dus dat bloedbad van 7 oktober. Ja, wat moet je daar nou mee? Weet je, en weliswaar neemt de steun aan Hamas enigszins af, omdat ze daar in Gaza en waarschijnlijk ook wel voor deels op de Westbank ook wel zien dat Hamas een soort zelfmoordcommando is, vooral inmiddels voor Palestijnen. Maar de sympathie voor dat bloedbad is dus enorm.
Ja.
Wat moet je dan met die mensen dan? Moet je dan denken, oké, die gaan we resocialiseren of zo? Of we gaan ze minder beestachtig maken? Want als jij, hoe kun jij een pogrom steunen waarbij kinderen zijn doodgemaakt, waarbij vrouwen zijn verkracht, bejaarden, mensen die in principe van goede wil waren, omdat zij vaak vanuit de Gazastrook arbeiders naar hun kibbutzim haalden om daar voor hen te werken. Die trachten bevriend te raken met die mensen, hè, die wilden dat er een soort van vreedzame coexistentie bestond tussen Palestijnen en Israëli's. Die mensen die zijn dan massaal vermoord en gemarteld en verkracht en in brand gestoken. En dan wil je, en er zijn dus een heel aantal mensen, Palestijnen, die dit toejuichen, en dan moet je met hun in gesprek of zo. Ja, ik zie dat niet gebeuren, hoor. Ik zie sowieso helemaal geen oplossing.
Maar jij bent het met Netanyahu eens, doorgaan tot het eind?
Kijk, ik vind Netanyahu, die denkt ook aan zijn eigen hachje daar. En de,
Ja, dat is ook een point of no return natuurlijk geweest.
Ja, en de Joodse racisten met wie hij in een regering zit, die ultra-orthodoxe, dat zijn gewoon racisten. Die, daar heb ik helemaal geen sympathie voor. Maar ik vind wel dat, wil jij voorkomen dat er ooit weer zoiets gebeurt als 7 oktober, dan moet je helaas ervoor zorgen dat Hamas zoveel mogelijk onthoofd wordt. En dan moet je ook bij Rafah waarschijnlijk doorgaan. Maar dat zullen ze sowieso, dat is de logica van deze oorlog. Dat zullen ze sowieso gaan doen. Ondanks alle protesten van mensen als Rutte en zo. Ja, daar laten ze zich echt niet van weerhouden, hoor.
De Israëlische pers lees je vooral, ja, je moet winnen. Want anders krijg je die Hamas er nooit onder. Want anders, ook al laat je er het laatste stukje nog in leven van die club, dan zullen zij zeggen dat zij gewonnen hebben.
Hier gelden de wetten van het Midden-Oosten en dan gaat het oog om oog, tand om tand. En de sterkste die wint. En de sterkste die intimideert de tegenstander en die zorgt ervoor dat de tegenstander voor een hele lange tijd zich gedijst houdt.
Ja.
En ja, zo zal het hier ook gaan. En dat kunnen wij misschien hebben. En dan ontstaan hier allemaal, zijn hier allemaal mensen die zeggen, ja, maar je kweekt een nieuwe generatie Hamas-terroristen. Ja, die is er al lang.
Ja.
En die ga je echt niet kweken door Rafah niet aan te vallen.
Dat snap ik ook nog, als in de Tweede Wereldoorlog die Engelsen en Amerikanen hadden gedacht van, nou, laten we maar niet verder gaan in Duitsland. En laten we maar niet bombarderen. Want daar kweken we alleen maar kwaaie Duitsers.
Een nieuwe generatie nationaal-socialisten mee. Ja.
Nou ja, dat hebben ze in ieder geval 50 jaar lang.
Ja, toch?
Ja, hebben ze dat. Ja, nou, ja. Het is, we lachen erom, maar het is natuurlijk echt diep en diep triest.
Waar was Wiert?
We gaan een beetje uitlopen qua tijd, Wiert. Dus we gaan wat onderwerpen schrappen. Maar jij hebt jouw rubriek in Nederland elke dag, elke donderdag in de krant.
Ja.
En komen we even terug in Minionsland. Want jij bent naar Groningen gegaan. Waar een bizarre situatie is in een straat in het dorp Ten Boer. Vertel.
Ja, in het Groningen aardbevingsgebied, waar heel veel Nederlanders natuurlijk toch nooit zijn geweest en zich ook niet goed kunnen voorstellen wat nou precies de geestelijke gesteldheid van is van de mensen daar. Na zoveel jaren van bevingen en kapotte huizen en schade aan hun huizen en geestelijke en ook wel fysieke ellende. Bestaan allerlei hele merkwaardige, surrealistische situaties vanwege de bureaucratie. En in een straat in Ten Boer, de Stadsweg, daar is een heel goed voorbeeld daarvan. Want die hele wijk daar, die wordt gesaneerd vanwege de bevingen. En die huizen die moeten veilig worden gemaakt. Dus een aantal huizen wordt gesloopt, andere worden compleet verbouwd en verduurzaamd en versterkt. En net aan die Stadsweg gebeurt het helemaal niet. Omdat daar is de bouwinspectie op een later tijdstip langsgekomen. Heeft op een later tijdstip die woningen geïnspecteerd. En volgens de toen geldende nieuwe normen waren die woningen veilig. Dus waren ze een tijdje eerder geweest, waren die woningen onveilig verklaard.
Ja.
Nou, dat wordt natuurlijk ervaren door die inwoners als enorm onrecht, omdat ze om zich heen zien dat mensen gewoon nieuwe huizen, echt helemaal nieuwe huizen krijgen.
Aan de even kant en dan krijg je een nieuw huis en op de oneven kant.
Precies.
Sorry, nieuwe regels. Jammer, joh.
Zo gaat het dan. En kijk, normaal gesproken ga je daar dan naartoe en dan teken je de onvrede bij die mensen op. En dan haal je weerwoord bij de Nationaal Coördinator Groningen of bij de gemeente. En die zeggen dan, ja, niks aan te doen, bla, bla, is nu helemaal zo. En dan ga je weer weg. Alleen, die situatie in Groningen is nu, zeg maar, bestuurlijk veranderd sinds Hans Veilbrief daar dan zich heeft gemeld. En sinds er een commissie verschillen is opgericht. Onder leiding van Pieter van Geel, oud-CDA-politicus. Mm. Omdat ze zijn daar ook gaan begrijpen dat er onaanvaardbare en oneerlijke verschillen bestaan op verschillende plekken in dat Groninger ABV-gebied, waar mensen, burgers, onder te lijden hebben. Dus ze hebben, dat is wel een typisch Nederlands, hoe gaan we dit aanpakken? Ja. Eerst maar eens een commissie inrichten. Die gaat dan al die verschillen die onaanvaardbaar en oneigenlijk zijn, die gaan ze in kaart brengen. Oh. Dat hebben ze, en daarop moet dan beleid worden gemaakt. En dat hebben ze hier dus ook gedaan. Dus ik zat daar bij die mensen dinsdag eind van de middag. En ben toen s'avonds met hun meegegaan naar een bijeenkomst met de wethouder Inge Jongman van Groningen, want dit valt onder de gemeente Groningen. Want die ging dan een praatje houden. Nou, die mensen natuurlijk vol met scepticis en wantrouwen daar naartoe. Nou, er komt helemaal niks uit. Wie schetste ons alle verbijstering toen wethouder Jongman zei, ja jongens, ik ben het eigenlijk helemaal met jullie eens. Ja, maar dit is onaanvaardbaar. We gaan jullie woningen ook verduurzamen. Nou, al die mensen, een van die woordvoerders, Bini Hoving, die had hem tranen en zo. Van, oh, dat had ze totaal niet verwacht en zo. Weet je, dat is heel emotioneel allemaal. Want het is ook heel emotioneel voor die mensen, omdat ze dus hebben gezien dat er scheuren in hun woningen komen, dat ze onrechtvaardig worden behandeld, dat ze de hele tijd tegen de bureaucratische muur oplopen. En nu zag ik dus, dat vind ik wel interessant, op zo'n avond met koffie en cake en zo, zo'n wethouder die dat ook allemaal retorisch allemaal niet zo fantastisch doet en zo, maar toch een soort mea culpa uitspreken van, jongens, is gewoon niet goed gegaan. En wij gaan het geld bijeensprokkelen om ervoor te zorgen dat jullie huizen ook verstevigd worden.
Ja. Maar eerst zien dan geloven, hè? Dus, zeggen ze in Groningen terecht.
Die Groningen zijn natuurlijk hartstikke cynisch. Die zeggen, ja, dat allemaal wel. Ons is heel veel toegezegd en beloofd in het verleden. Dus eerst zien dan geloven. Nou, dan eindigt het stuk daarmee. Over 6 weken of 2 maanden komen ze weer bij elkaar. En dan moeten ze gemeente zeggen dat ze, of ze al dan niet het geld hebben. Maar ja, als je als wethouder die toezeggingen doet en je hebt het geld uiteindelijk niet, ja, dan is dat reden om te zeggen, jongens, dan lijkt mij dan geef ik maar de buiten fikkie. Want dan heb ik mijn beloftes niet kunnen waarmaken. Dus die wethouder die steekt wel haar nek uit.
Ja. Maar ja, een wethouder is heel makkelijk weg.
Ja.
En daarmee is jouw huis nog niet gerepareerd.
Hè? Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat die straat niet ook gerenoveerd gaat worden. Maar anders krijg je zoveel onrust daar.
Maar dan daar is niet 50 meter achter of 100 meter weer een nieuwe straat, waar ze dan ook gaan zeggen van, ja, dan willen wij ook. Dat is denk ik ook het probleem een beetje.
Maar ja. Nou, dit is wel heel duidelijk afgegrensde jaren 70 wijk. Dus je kunt zeggen, ja, maar luister, het geldt voor deze wijk. En, maar ja, er zijn overal in die gemeente, in dat gebied, dit soort wijkjes en straten. En het is gewoon een verschrikking.
Zo Nederlands dit, hè?
Ja. Straatjes die dan, nee, die straat wel, die straat niet en zo. Kijk, daarin had Baudet natuurlijk gelijk. Die zei van, gooi er een aantal miljarden naartoe, knap die hele zooi op.
Ja.
Maak ze aardbevingsbestendig.
Verkoop alles op en geef die mensen allemaal een nieuw huis.
Ja. Precies, geef ze een nieuw huis. Laat ze eventueel verhuizen als ze willen.
Dat was goedkoper geweest.
Waarschijnlijk wel.
Ja.
En dan had je ook nog het gas kunnen winnen als al die huizen aardbevingsbestendig waren gemaakt. Hè?
Ja.
Dan, en want het gas kon gewonnen worden, maar op een iets rustigere manier. En nu is het heel belangrijk dat er beton wordt gegoten.
Ja,
in die, want die gaswinning, dat is zo'n verschrikking. Terwijl het is gewoon een ideologisch dingetje natuurlijk. Links wil van het gas af.
Ja.
Dus ze zijn,
hebben mooi hun kans gegrepen.
Precies. Doe het maar met wind en zon.
Dat was natuurlijk een VVD'er die de gaskraan heeft dichtgedraaid.
Uiteindelijk wel, ja.
Aan de hand van de linkse lobby.
Bij de VVD onder Mark Rutte was natuurlijk gewoon de, zeg maar, de ondernemerstak van D66.
Ja. Ja. Dus, ja. Ja. We wilden het nog hebben over Trump, alle hoaxes daaromheen. En we over Eritreërs, daar heb je ook binnenkort een verhaal over. Ik weet niet of dat deze week in de krant gaat komen.
Ja, maar dan kun je het volgende week wel
dan
over hebben.
Dan. Misschien volgende week maar over hebben. Het was echt wel
het
weer...
Het bloedbad van Trump, dat skippen we dan maar even.
Ja, ja, dat, ja, daar valt de rest... Het valt in het niet bij de rest van het nieuws,
okay.
Denk ik. En we gaan nog veel... plezier beleven aan de verkiezingen in Amerika, denk ik.
Precies, daar gaan we het dan wel over hebben.
Ja. Ik wil jou bedanken, Wiert.
Oké,
dan gaan we volgende week verder.
Snel naar de redactie weer.
Ja.